Ik heb toevallig 1 keer eerder een triathlon gedaan. Of 2 keer eigenlijk. Toen was ik 11. Op de Bosbaan in Amsterdam. Okay. Gewoon op stadfiets, man. Ja, gewoon op een stadfiets.
Op de stadfiets? je hebt een triathlon op een stadfiets gedaan?
Nee, niet stadfiets. Die bestond toen nog niet. Maar wel stadfiets.
Een stadfiets. Dus, gewoon zo'n omafiets, zeg maar.
Ja, gewoon.
Echt? Dames en heren, welkom terug bij de Hybride Podcast, aflevering nummer 3 alweer. Tijd gaat snel. Ik ben hier vandaag met Taken. Spreek ik zo goed uit?
Ja, Taken inderdaad.
Taken van Project 410 en gaat op pad om proberen de wereldrecord van de single triathlon neer te zetten. Hoe ben je erop gekomen eigenlijk?
Ik ben Taken. Ik ben momenteel 19 jaar en ik ben zowel de jongste persoon op deze podcast als de eerste persoon die geen 100 kilo kan benchen. In ieder geval, hoe ben ik hierop gekomen? Ik heb afgelopen oktober heb ik mijn eerste Ironman gedaan. En daarna zat ik eigenlijk een beetje te kijken van, joh, hoe kickstart ik nou mijn carrière? Want ik ben 19 jaar. Er zijn niet heel veel 19-jarigen die doen wat ik doe. Dus ik dacht, dat is best wel iets waaruit ik mijn carrière kan laten voorkomen. Dus ik ging een beetje kijken van, wat is nou iets wat ik kan doen? Ik zat eerst te kijken naar zo'n race in Amerika. Dat heet de Ultraman. Dat is eigenlijk wat ik nu doe. Dus 10 kilometer zwemmen, 320 fietsen en 80 rennen. Maar dan verdeeld in 3 dagen. Inschrijfkosten daarvoor waren ongeveer €500. En ja, dat kan je 19-jarige student niet betalen. Zeker niet. Ja. Omdat je die €500 betaalt. En vervolgens is er echt een 1% kans dat je überhaupt aan die race mee mag doen. Dus je betaalt dat dan. En dan ben je eigenlijk 99% kans dat je het gewoon kwijt bent. Dus daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen ging ik een beetje kijken van, is er nou nog iets anders wat ik kan doen? En uiteindelijk kwam ik hierop. Zat ik op Guinness World Record te kijken en zag ik dit record, dat heet Longest Single Event Triathlon. Nederlands zeg je het eigenlijk als langste non-stop triathlon. Dus dat betekent langste triathlon zonder te stoppen eigenlijk. En dit record staat momenteel op 407 kilometer. De gast die het nu heeft, is al 10 jaar pro. Ik doe dit ongeveer een jaar. Dus ik ben voor 410 kilometer gedaan. Vandaar de naam Project 410. We gaan eigenlijk kijken of we dat doen. Ik wil het ook sneller doen dan hij. Hij deed het in 27 uur. Ik ga proberen onder de 24 uur te komen. Dus ik dacht,
24 uur?
Onder 24 uur. Dus dan reek je ongeveer 2 keer een Ironman van onder de 12 uur. Dat is een beetje waarvoor je moet gaan. Want het is iets meer zwemmen en iets minder fietsen.
Dan kan je een luisteraar vertellen van wat de afstanden zijn?
De afstanden zijn 10 kilometer zwemmen. Dat is Olympische afstand. Dan 320 fietsen. En je eindigt met 80 rennen. Dus in vergelijking tot een dubbele Ironman zwem je dus 2,5 kilometer meer ongeveer. En je fietst 40 minder en je rent 4 minder. En dat is ongeveer, qua tijd is dat een beetje gelijk. Een dubbele Ironman zal net iets langer duren, maar dat is dan 15 minuten langer of zo.
Ja. En ik zag ook wat mensen reageren onder je video's. Van zijn mensen in Rusland die de afstanden keer 8 doen. Ja. Waarom is dit een wereldrecord?
Nou, dit is niet mijn eigen wereldrecord. Ik heb het niet zelf gemaakt. Ik verbreek gewoon iets wat al bestaat. Ja. Dus daarvoor zijn er bepaalde regels, waaronder de regel van op het moment dat jij 5 minuten lang niet beweegt, dan is je poging ten einde. Dus daar moet je echt rekening mee gaan houden met bijvoorbeeld wissels van, op het moment dat ik mijn wetsuit uittrek, ben ik eigenlijk al 4 minuten verder. Dus hoe zorg ik dan dat ik dat goed doe? En dat is een beetje een grijs gebied, maar ik zat dezelfde te denken, wetsuit uit, 100 meter rennen en dan de rest gaan aantrekken. Want dan heb je al technisch gezien weer bewogen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een beetje een grijs gebied. En in tegenstelling dus tot een decathlon, of volgens mij heet dat zo, dat je een 10-dubbele Ironman doet of een of andere gekke race, is dat het bepaalde percentages van de complete afstand moet zijn. Dus zwemmen zit je op 3. Fietsen zit je op 79, volgens mij. Nee, zit je op 77.
Zwemmen op 3?
Ja, zwemmen op 3% van de gehele afstand.
Oh, oké. Okay. Oh, ik dacht bedoel 3 kilometer.
Nee, 3% van de gehele afstand.
Ja, ja.
Fietsen is 77% van de gehele afstand. En rennen ongeveer 18.
Ja.
Met een marge van 0,5 op alles. Nou, ik heb dus voor 2,5% zwemmen gekozen.
Okay.
Maar dan zit je dus nog steeds op 10 kilometer. 10,2 om exact te zijn. Ik bedoel, ik probeer mezelf zo makkelijk mogelijk te maken. En dit is uiteindelijk de verdeling waar ik voor gegaan ben. Dus en wat eigenlijk net dus boven die andere gast is met 3 kilometer extra in totaal. Ja. Maar ja, je moet
wat. Wanneer had hij die wereldrecord?
Hij heeft dat op eigenlijk volgens mij dezelfde datum als ik het ga doen, want ik ga het op 21 juni doen. Volgens mij heeft het hij het exact...
Oh, hij heeft het nog niet gedaan?
Nee, wel. Hij heeft het volgens mij exact 2 jaar daarvoor gedaan.
Oh, oké. Okay.
Dus dan heeft hij 2 jaar dat wereldrecord gehad en dan wordt er een of andere 90-jarige kutstudent. Wordt het,
maar wat nou als er nu iemand aankomt en die gaat aankondigen, ik ga 412 doen?
Ja, ja, dat is het kut. Ja, maar ik bedoel, dan kan je altijd nog op... Op het moment dat ik goed genoeg voorbereid ben, kan ik altijd zeggen, oké, pomp er even 50 kilometer bij. Want ik weet natuurlijk niet hoeveel mens of iemand dat gaat doen. Want dat, moet je eigenlijk de site checken, weet je wel. En het duurt ook nog eens 3 maanden voordat je applicatie... dus je moet al het materiaal, dus de tijd en zo, GPS-tracker, al het bewijsmateriaal moet je inleveren. En dan duurt het nog eens 3 maanden, 12 weken... voordat zij dat dus tot zich nemen. En dan op basis daarvan veranderen ze het op de site.
Okay.
Maar wat je ook kan doen, is gewoon die official boeken. Kost wel 8k. Dat is niet niks. Maar dan boek je die en dan loopt die mee. En dan hoef je al dat gezeik heb je eigenlijk dus niet. En heb je gelijk je certificaatje en wordt het gelijk op de site neergezet.
8000 euro, hoe zijn ze duur dan?
Ja, weet ik niet. Maar waarschijnlijk zeker hierbij, omdat hij wel 24 uur lang mee moet. Ja. Weet je wel? En wakker moet blijven en alles goed moet doen.
Ja.
En ik weet niet hoeveel van die officials er zijn, maar het kan best zijn dat hij uit een ander land moet komen of zo. Dat soort dingen. En dus, je ziet af en toe wel in die video's. Dan gaan mensen, bijvoorbeeld een Mr. Beast of zo, gaan dan van die domme records verbreken. Maar dan besef je hebt die official, maar die kost dus echt bakken vol met geld, man. Ja. Het is niet alsof je die gast voor even, hier heb je...
Ik kan het gewoon voor de video doen. Dan kan je gewoon iemand inhuren, gewoon een acteur of zo. En doen alsof die daar komt. Die gewoon ik wil het best doen, hoor. Ik kan ook even staan.
Kan best. Maar het mooie is wel natuurlijk, op het moment dat ik finish, dat je dan ook echt dat certificaatje krijgt. En zeker als ik het in samenwerking met een sponsor doe, denk ik dat dat gewoon ook, dat staat er gewoon mooi op. Zeker omdat ik alles ben verplan om te gaan livestreamen.
Ja.
Ik wilde eerst een documentaire maken, maar ik denk toch dat livestreamen wat beter werkt.
Ja.
Toen zie ik het nou als jij...
Hoezo niet beide dan?
Ja, omdat het kan, maar op basis van een livestream is het, dan heb je net iets andere angles. Snap je? Dan ben je bezig met mij deed het volgen. Als je een documentaire gaat maken, dan ga je even dikke shots, ga je even met die drone vliegen, weet je wel.
Ja.
Dat soort dingen, echt alles zo cinematisch mogelijk maken. En hierbij is het eigenlijk van constant op mij gefocust, dit is hoe het gaat. En dan bij een documentaire heb je nog van die stukjes van, dat mijn vrienden zeggen, vroeger was het gewoon een hele normale jongen, weet je wel, zo.
Ga ze huilen. Ja, oh, ga ze huilen. Ja, ik hoop niet dat hij doodgaat.
Nee, ja, precies. Dus dit is meer eigenlijk gewoon, weet je wel, down to earth. Je kan exact zien het hele proces meemaken, die dag zelf. En als ik livestream, kunnen mensen ook, laten we zeggen, ik zet dat punt denk ik op de laatste 10 kilometer, kunnen mensen gewoon meerennen. Zet ik gewoon zo'n tent daar neer waarbij mensen kunnen verzamelen. En op het moment dat ik daar langskom, kunnen mensen gewoon met mij meerennen. Hmm. Hoe zie ik ze nou als je op beeld hebt dat... Ik aim op 500 man, dus ik ga proberen... Ik ga voor 500 man, dus op het moment dat ik dan... daar komt...
Je mag wel even een oproepje doen, hoor. Even om,
stuur me even een berichtje op Insta. Take Siebold met een Y. Dus Take, T-A-E-K-E. Siebold, S-Y-B-O-L-T. Dat is niet mijn echt tweede naam, maar ik vroeg een keer aan mijn vader hoe spel je het en hij spelt het fout. Dus vandaar dat dit zo is. Stuur me even een berichtje dat je mee wil doen en dan pak ik je e-mail of dan zet ik je in een database en op basis daarvan zou ik je een berichtje sturen of zet ik je in een community, zoiets. Ik moet nog even kijken hoe dat...
En wat moeten ze doen?
Gewoon de laatste 10 kilometer meerennen.
Ja, laatste 10 kilometer?
Ja, laatste 10 kilometer. Je mag ook laatste 5, maar vanaf het punt 10 kilometer kan je eigenlijk beginnen met mij volgen. Ik loop dan waarschijnlijk op 10 minuten per kilometer, dus ik denk dat wel een pace is die iedereen... kan bijhouden.
Ja. Moet je ook audities gaan doen van mensen?
Als je 10 kilometer kunnen rennen of niet.
In ieder geval, iedereen ren alsjeblieft mee. Ik hoop dus 500 man te hebben. En dat ziet er zo bizar uit. Zeker met zo'n drone shot of zo. En ik moet nog gaan kijken. Ik bedoel, dat shit die allemaal moet regelen. Maar ik ga proberen in het Olympisch Stadion te finishen.
Oh, vet.
Ja, dus je moet het gewoon dit soort shit zo vet mogelijk maken. En zeker als je een bepaald budget krijgt. Ofwel van sponsors of andere dingen. Dan,
dus je gaat het dus in Nederland doen?
Ik ga het in Nederland doen, ja. Het moet eigenlijk publiek toch... het publiek moet gewoon kunnen kijken. Beetje zoals bij een marathon. Bij mij kun je eigenlijk langs de zijkant staan. Maar in plaats van dat er elke paar seconden iemand langskomt, wacht je dan even 4 uurtjes en dan komt er iemand.
Maar hoe ga je dat precies doen dan? Want met een marathon en zo en een Ironman, dan is de weg afgezet. Dus dat is wel tijdbelemmerend, zeg maar. Dus
je hebt een onafhankelijke partij nodig die alles uitzet qua afstand. Zodat daar niet mee gesjoemeld kan worden. Dus het zwemmen is dat boeien en zo. Dus je moet kijken, het is wel zomer. Waar gaan mensen dus niet varen en kan ik wel zwemmen? Want ik zat dus, hoopte 4 rondjes van 2,5 te zwemmen. Mm. Dat je elk rondje, heb ik dan een kajak naast me, kan ik even aan gaan hangen, even jelletje, even water nemen en dan weer vooruit knallen. Mm. Dus 2,5 jaar zit je eigenlijk elke 50 minuten, want ik probeer op een pace te gaan zwemmen van 2 minuten per 100 meter.
Ja.
Wat, ja, is niet fantastisch snel, maar voor 10 kilometer...
Op schoolslag kan je ook in principe doen.
Nou, bij school zit je wel op 2,20 of zo, denk ik. In ieder geval... Het is niet...
Een hele snelle schoolslag, hè?
Ja, het is niet fantastisch snel. Ja. Maar het is ook echt maar 1/6 van de gehele tijd die ik ga moeten doorbrengen. Want je zit dan op wat 3,5 uur of zo. 3:20 om precies te zijn. Dus ja, het is maar een heel klein deel. Dus op het moment dat ik dan 1,50 of ja, daaronder ga proberen te zwemmen, als dat me zou lukken. Maar ja, dan ben je back-off op het moment dat je op die fiets stapt. En dan moet je nog eigenlijk het grootste gedeelte.
Ja.
En het zwaarste gedeelte. Dus... Ja. Fietsen zit ik op 4 rondjes van 80. Ja. Daarvoor moet je iets zoeken dat waar een busje achter je kan zitten. Want ik wil eigenlijk bij het fietsen wil ik met 1 busje achter me en 1 volgauto van een of andere lokale fietsshop. Ik ga dat bellen binnenkort doen om te hopen dat ik een dikke fiets van hun gesponsord kan krijgen.
Is ook wel lekker.
Want ik rijd nu nog op een model uit 2016.
Oké, dus, okay, ja.
Oude fiets van een vriend van mijn vader. Ik bedoel, ja, dat is eigenlijk een beetje, daar heb ik de Ironman, ik heb erop getraind, maar op die dag zelf heb ik dan iets anders gehuurd.
Ja.
Soms goed, soms fout. In Mexico had ik mijn halve Ironman.
Heb je in Mexico gedaan?
Ja, halve heb ik in Mexico gedaan. Ja, daar woonde toen een goede vriend van mij en ik dacht van, ik zit nu met tussenjaar, want ik was net klaar met de middelbare school en ik dacht, yo, hoe dik zou het nou zijn om dan en daar te gaan reizen in Mexico. Dan kan ik hem weer zien en dan kan ik een halve Ironman nou doen. Want daarvoor had ik eigenlijk 3,5 maand compleet gesopen alleen maar. Dus ik dacht, het is even tijd voor iets anders.
Ja.
Toen heb ik die daar gedaan. Maar ja...
Nou, dat vond ik wel een interessant verhaal die jij mij vertelde. Is dat ik krijg wel vaak de vraag van, ja, hoeveel kost het nou eigenlijk een Ironman? Ja. En dan het meeste wat mensen hun tegenhoudt is... Of ze kunnen niet zwemmen, of het is te duur voor ze.
Ja.
Want jij had mij uitgelegd hoe je het had gedaan eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je dat kon vertellen.
Qua kosten?
Wat zei van, ja, je hebt 6 dagen in de week in de horeca gewerkt. En op tweedehandse fiets. En als student zijn, dat is het wel...
Dus zoals ik zei, ja, ik had me dus voor die halve ingeschreven. Ja. Ik had geen geld eigenlijk. Ja. Dus je hebt dan 3,5 maand aan voorbereiding. Wat ga je dan doen? Nou, ik had wel...
3 maanden?
3,5 maand, ja.
3,5 maand? Ja, je had ervoor helemaal niks of, gedaan qua training? Of?
Nee. Of, nou, maar even denken. Ik begon de dag na kerst. Dus dat is dan 25 december of zo. Ja, ja, toen begon ik.
Ja.
Dus kerst en nieuwjaar is natuurlijk, zijn ook de dagen waarin niemand iets doet. Dus ik stond toen al 1 stap voor. Dus, en tot 14 april dan. Dus dat is... Ja,
4...
Ja, net iets minder dan 4 maanden. Ja, dus ongeveer dat. In ieder geval, in het begin werkte ik best veel in de horeca. Dus 5 dagen per week. Op een gegeven moment moest ik ook nog een deeltoets wiskunde gaan maken. Dus toen ben ik naar 3 dagen per week gegaan. Maar ja, het is zeker in het begin allemaal duur. Dus die fiets, van daar heb ik niks voor hoeven betalen. Ik begon met zwemmen bij de swim gym. Op een gegeven moment kwam dat ook buiten mijn budget. Dus toen werd het weer normaal zwemmen. Gewoon ergens in het Mirandabad. Vandaar dat mijn techniek nog steeds niet, nog steeds niet perfect is. En qua rennen, ja, ik heb er gewoon 1 paar renschoenen. Ik heb er nu net voor de eerste keer 2 en ik train al een jaar. Dus mensen die elke 2 maanden opnieuw renschoenen kopen, wat de fuck ben je aan het doen, weet je?
Ja, sorry. Ja. Ik ben schuldig.
Kan een Ironman gewoon zo duur of zo goedkoop maken als je wil. Ja. Ik weet nog, ik heb toevallig 1 keer eerder een triathlon gedaan. Of 2 keer eigenlijk. Toen was ik 11.
Echt?
Op de Bosbaan in Amsterdam.
Okay.
Gewoon op stadfiets, man. Ja, gewoon op die stadfiets.
Op de stadfiets? je hebt een triathlon op een stadfiets. Gaan.
Nee, niet zo'n fiets, die bestond toen nog niet, maar wel stadsfiets.
Een stadsfiets, dus, gewoon zo'n oma fiets, zeg maar.
Ja, gewoon. Echt? Ja,
dat vind ik echt top.
Dat was de eerste keer dat ik deze sport deed. Daarna heb ik het ook niet meer gedaan, hoor, volgens mij. Maar de eerste editie, ja, zit je gewoon op zo'n, dus ik gewoon een normale fiets van ben ik naar school ging. Maar als sprint, hè, dan zwem je zo'n 250 meter of zo.
We rennen. Hoe lang moet je fiets ook
weer? Wij fietsen 10 kilometer, volgens mij.
Rustig. Op een stap. Een triathlon. Echt tof.
Ja, maar dit soort dingen. Je kan het zo duur of zo goedkoop maken als je wil eigenlijk. Dus Hoewel ik er nog niemand met een stadsfiets bij een Ironman gezien. Maar
ik bedoel, vind het echt top. Ja.
Je cut-off time is 8 uur. Dus als je een beetje snel kan rennen en zwemmen, dan kan je het best met een stadsfiets doen. Als je 20 per uur gaat of zo.
Ja, dat is wel snel hoor.
Nee, op
stadsfiets. Ja, maar die hebben vaak niet versnellingen.
Ja, oké. Op een swapfiets zou je nog wel ergens tussen de 20 en 25 kunnen gaan, hè, denk ik.
Maar dat is wel...
Swapfiets, sponsor mij, dan ga ik het doen. Sponsor mij, dan ga ik het doen. Dan ga ik sub 6 met swapfiets op de halve.
Maar dit is wel echt een perfect voorbeeld van... je hebt eigenlijk helemaal geen geld. Ja, wel geld, maar niet, je hoeft niet de duurste...
Nee, maar ik moet zeggen, mijn ouders hebben ook wel wat bijgedragen. Zijn mijn fiets die ik daar heb gehuurd, hebben zij betaald. Althans, fiets. Nee. Was een driewieler eerder. En ik heb in Mexico dacht ik van... Oké, kom ik als 1,96... Ja, dus bijna 2 meter gas. Ja. Hoe ga ik daar een fiets huren? Ja. Toevallig een die zei... Ja, we hebben hier een tijdritfiets. Die is 1,90 plus. Kwam ik er aan, man. Ja, hij was 1,84. En toen ging ik daarop zitten. Oh ja, het zadel kun je niet aan. Wordt toch 1,79. Ik heb er nog een filmpje van. Dat je mij ziet beginnen met fietsen. En een soort van... Mijn voeten staan letterlijk aan de grond. En het kutte daaraan is, op het moment dat je gaat fietsen, je been kan niet strekken.
Ja.
Dus dat betekent dat er gewoon constante druk op je quad staat, eigenlijk op je bovenbeenspier. Dus echt, kramp was echt niet, er was echt zoveel pijn deed dat. Ik was ook heel boos de hele tijd, maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik kan er niks aan doen. Ja. En je moet maar even beseffen dat ik gewoon dolblij was toen ik mocht gaan rennen in 38 graden.
Ja.
Dacht ik even, yes, ik kan eindelijk gaan rennen. Ja, in plaats van, normaal denk ik zo van, godverdomme. Ik ben ook echt vaak uitgelachen door mensen die dat langs mij fietsen. En achter heel veel, wat de fuck is deze gas aan het doen? Dus het enige 2 meter gas daar, die echt op zo'n kutfiets zat. In ieder geval... was de dag daarna ook jarig. Kutsverjaardag die ik ooit heb gehad. Ik kon niet bewegen. Mijn been niet bewegen voor echt oprecht een week, volgens mij. Dus in ieder geval, je kan het zo duur of zo goedkoop maken als je wil. Ik heb ook niet in wetsuit gezwommen. Het was daar best warm, dus ik zwom gewoon met trysuit.
Ja, het is toch vanaf 25
graden.
25 graden mag je zonder wetsuit.
Ja, precies. Ja, dat was
ik vind
het
met wetsuit vind ik
je gaat gewoon makkelijker. Harder. Ja, je gaat rap. Ja.
Nee, drijft
je drijfvermogen is veel beter, tuurlijk. Ja. Ja, dat kon ik ook niet betalen.
Ja, dus, het is best duur allemaal, dat snap ik wel.
Ja.
Maar, dus die ene in Mexico had je dan gedaan als die halve.
Ja.
Wanneer had je die hele gedaan? In oktober,
dus het is van april tot oktober. Ik heb toen die in Mexico was mijn doel onder 6 uur. Ben ik 5:58 nog wat gefinished. Dus echt keihard gepusht in die,
Die
35 graden. Of wat zei ik net, 38 graden. Nou, het was 35, ik heb een beetje overdreven. Maar waar mensen links, rechts van mij gewoon door hun knieën zakten. En dat waren
was
Mexicanen.
Was het een snelle baan of was het een...
Qua fietsen?
Ja, gewoon algemeen, ook hardlopen.
Het was wel vlak. Fietsen was over de snelweg. Dus dat is echt gewoon bijna, gewoon... rechtdoor, wel in de volle zon dan.
Ja.
Maar had je niet te veel last van, want we begonnen echt om 5 uur 's ochtends of zo, puur door die warmte. Bij dat rennen, toen hadden mensen het wel echt zwaar. Maar zoals ik al zei, dat zijn Mexicanen. En ik ben misschien wel de witste Nederlander die ooit gaat zien. Dus de vraag is hoe ik dat heb volgehouden, weet ik niet. Ik had ook niet getraind, ik bedoel, het was winter bij ons. Ik had niet getraind in de zomer. Ik heb ook eigenlijk de helft van de tijd niet kunnen rennen. Ik zat even met blessures te spelen, zowel tijdens mijn halve als tijdens mijn hele. Ja. En nu nog steeds eigenlijk. In mijn Soleus. Ik weet niet of je weet waar je Soleus zit. Dat is... het zit eigenlijk... Ja, mensen... een beetje bij je... tibialis. En dan iets meer aan de binnenkant. Die zit echt aan de voorkant. Een soort van je been.
Als je
iets meer naar de binnenkant gaat, dus bij je kuit, dan zit daar... Tussen je kuit en je tibialis zit je soleus. En die hield het bij mij dus niet vol tijdens de training. Dus ik heb eigenlijk de helft van de tijd niet kunnen rennen. Volgens mij is het meest wat ik heb gerend voordat ik die halve ging doen, 12. Voordat ik die hele ging doen, 25. Dus en dan op aan blessures. En nu wordt het 80. Dus de vraag is, hoeveel ga ik nu max kunnen rennen?
Ja.
Ik hoop op 50. Maar en dan die rest weer op karakter. Maar dat is me vorige 2 keer ook gelukt. Dus ik hoop dat dat deze keer ook zo is.
Ja, want hoe ziet jouw training eruit dan? Want je moet je gaat natuurlijk je gaat 80 kilometer rennen.
Ja.
320 kilometer fietsen en 10 kilometer zwemmen. Dan zit het ook wel heftige trainingsdagen erin, volgens mij.
Ja, eigenlijk is het, er is maar een bepaalde hoeveelheid eigenlijk aan training, ja, dat je lichaam aan kan. Dus als je gaat kijken naar de echte pro's, weet je wel, die trainen 30 uur per week. Ja. Dus boven 30 uur per week, ik ben geen pro, dus mijn max is eigenlijk 25 uur per week. Daarboven ga ik nooit komen. Dus op een gegeven moment ga je wel naar die 25 uur toe trainen. Ga ik daar zitten, zeker omdat ik dit jaar dus ben gestopt met mijn studie. Stop niet met je studie, jongens. Maar
behalve als je wereldrecord triathlon gaat verbreken.
Ja, behalve als je en een wereldrecord breekt en daarbij dus een bedrijf, of ik noem het een bedrijf, maar dit hele project moet gaan runnen. Dan is het wel handig om te doen, want ik sliep ook echt niet, moet ik zeggen, toen deze video's, die laatste video die ik post, zo hard ging. Sponsors hier, sponsor daar, alleen maar meetings. En ik zat toen in met de tamenweek. Dus ja, dat was 1 uurtje per dag schreeuwen in bed en zo. Dus toen heb ik pas vernomen hoe kut het mensen met een depressie te hebben. Ja. In plaats van zeggen van het zit allemaal in je hoofd. Dus zat het toch, ja, het zat ook wel in mijn hoofd, maar ja. In ieder geval, waar waren we?
Van hoe lang die trainingsdagen
dan? Oh ja, dus ja, het werkt gewoon hetzelfde als een Ironman. Blokken van 4 weken, eerste 3 weken is eigenlijk piek. Dus dan bouw je steeds op met derde week de zwaarste week en 4e week is actieve rust. Dat is eigenlijk een beetje waarin je traint. En het is gewoon technisch gezien, ja, het is gewoon heel simpel. Het is gewoon meer volume. Dus je zwemt meer, je fietst meer en je rent meer. Of in mijn geval, je rent hetzelfde. Maar dus zwemmen zit ik dan nu, volgens mij zit mijn weken nu op 12 kilometer per week. Fietsen dan op 250 of zo. Maar op een gegeven moment, het is meer van, ja, soms heb je dan een week dat je echt 600 gaat fietsen of zo. En dan weer een week dat je 20 zwemt.
600 kilometer fietsen.
Dus het is meer, want ja, weken waarbij je 10 kilometer zwemt, 320 fiets en 80 rent, dan zit je dus al op de 24 uur qua training. En dat is wel gewoon de piek, snap je? Veel hoger dan dat ga je niet. Dus dat is niet dat je dat elke week kan doen. Ja. En Ironman kan je dat wel doen.
Ja.
Ja, dat is dan nog vol te houden. Maar je moet ook gaan kijken van, hoe kan mijn lichaam dit aan? Word ik nog wakker met een stijf? Nee, gewoon, het is een beetje aanpakken. Maar dat is wel gewoon van iets waarbij je waarbij je lichaam zegt van, yo, kan je dit nog wel aan of kan je dit nog niet aan? Slaap ik goed? Ik bedoel, het is niet nu 8 uur slaap. Het is nu 9 uur slaap, snap je?
Ja.
Al dat soort dingen. Goed dieet. Niet meer even leuk Mackie bestellen als je met je matties aan het chillen bent of zo. Het is wel gewoon,
carb loading.
Maar je moet wel echt, het is wel nog,
hoe ziet je voeding nu een beetje eruit?
Heb
je diëtist ook? Zo?
Ja, nu toevallig wel, want dat is dus grappig. Want voor de mensen die het trouwens niet weten, ik ben dus begonnen met social media. En ik had daarvoor volgens mij heb ik 4 video's geplaatst. En die 4e ging in ieder geval keihard op Insta. Volgens mij zit ik nu op 550.000 views of zo. Maar wel ook met echt 6.500 volgers erbij. Dus het is wel iets waar mensen zeggen van, dit vind ik wel interessant om te zien. Ik wil graag het proces meemaken.
Ja.
En er zijn ook allemaal mensen die met me samen willen werken. Dus ik heb nu een gast waarbij ik zwemtraining heb, gratis. Of in ieder geval gratis in groepsverband. Maar die groep is niet heel groot. Dus dat is echt 6 man of zo. Dus dat is chill voor mij. En dan kan ik hem ook nog dus boeken voor privé. Hij is Surinaams, gewoon top Surinaams zwemmer. Ik weet niet hoeveel goede zwemmers uit Suriname komen, maar ik bedoel, ik heb ze wel zien zwemmen. Ze gaan wel keihard. Ja. Dus dat helpt heel erg qua techniek. En dan heb ik nu ook deze diëtist. Die heeft mensen gecoacht die op elk continent een triathlon hebben gedaan. Okay. Behalve dan in Antarctica. Of hij heeft eentje gedaan die het dus op alle continenten heeft gedaan zonder Antarctica. Want er is maar één gast die er daar eens heeft gedaan.
Ja, die had ik gezien.
Anders Hofman. Ook bizar ziek, zo moet het eigenlijk ook een beetje voor mij uit gaan zien. Maar de persoon die je nu aan het coachen is, wil ze allemaal doen. Plus nog die Antarctica. Dus die is dan de eerste die het echt op elk continent heeft gedaan. Dus die coach zei ook, en hij had mij een berichtje gestuurd van, yo, ik wil met jou samenwerken. Jij hoeft mij niks te betalen. Ik wil gewoon alleen in jouw proces zitten. Omdat hij weet van, je hebt een beetje verstand van social media. Dus je gaat sowieso hard. En ik wil dan gezien worden als jouw diëtist eigenlijk.
Vet.
En dat zijn dan van die dingen, ja, dan ga je eerst even kijken van wat kan hij. Nou, deze gast loopt ook echt hoog op die Backyard Ultra's. Ik weet niet, voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is eigenlijk 6...
Zo'n lange afstanden,
ja,
zeg maar.
6,7 kilometer per uur. Of 6,7 kilometer in een uur rennen. En dan wat je als extra tijd over hebt, dat rust je. En dan is het elke uur achter elkaar. Er zijn mensen die dat dus 70 of 4 dagen volhouden of zo. Ja. Dus dan zit je op 100 uur. Next level.
Ik had die van Nick Bear had ik toen
Ja, maar hij had niet eens 24 volgens mij.
Jawel, toch niet als iets van... Jawel, die zat rond de 40 uur zo, toch?
Oh, 40?
Ja,
oh,
volgens mij wel.
Niet. Had hij het les met Senning. In ieder geval, zo ben ik er ook achter gekomen. Maar dat is dus die gast waar mijn allemaal naar opkijken. En die zit op 40. Andere gasten doen dat dus 2,5 keer, weet je
wel.
Ja,
dan moet je wel kijken wat voor een bouw die gast heeft. Die gast,
ja,
oké,
okay, hij is
ook
bizar.
En,
ja, dat is waar, dat is waar. Dus die, hij doet dat ook. Dus nou, hij gaat mij daarbij helpen. Dus ik heb samen met hem een soort dieet opgesteld. Wat eigenlijk bijna niet... bijna eigenlijk een beetje hetzelfde is als het dieet dat ik eerst had. Dus ik had best wel goed dieet. Dat ik gewoon samengesteld. Studentenbudget dieet. Zonder de Dr. Oetker pizza, om het zo maar te zeggen. Maar wel, ja, dit soort dingen. Je kan het zo moeilijk en zo makkelijk maken, ja, als je wil. Hoewel, mijn eten is dan nog best duur. Maar aangezien ik dus geen geld uitgeef aan alcohol, speel je dan een beetje kiet met de rest van de studenten.
Ja.
Maar ja, eigenlijk denk ik het dus best wel goed. Alleen iets meer koolhydraten erin, iets minder vetten. En ik moest mijn maaltijden op andere plek zetten. Dus ik had eigenlijk dan te veel vetten voordat ik ging trainen. Te veel eiwit en vetten als pre-workout maaltijd.
Ja, precies.
En dan te veel koolhydraten daarna. En dat wissel je dan om. Dat is eigenlijk een beetje wat we hebben gedaan. En dan ga je ook dus naar supplementen kijken van wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. Zijn er dingen die gewoon prima zijn? Of zijn er dingen die echt goed voor je zijn? Iets wat ik dus nu ga slikken is bieten.
Want, bieten slikken?
Ja, gewoon bietenpillen. Want die
waarom niet gewoon eten?
Nou, ik ben ook niet de grootste fan van bieten. Maar ja,
okay.
Als supplement vind ik dat helemaal niet erg.
Maar wat waarom dan?
Ja, wat het doet is het opent volgens mij jouw bloedvaten. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk gewoon dus meer kracht of naar jouw spieren kan gaan. Zoiets. Dus het helpt een beetje met je... Of het is... In ieder geval, het bevordert een beetje wat je VO2 max doet eigenlijk. Het is alsof je een VO2 max hebt, maar een kleine plus. Zo VO2 max werkt natuurlijk met zuurstof en met ademhaling. Maar volgens mij opent het dus of je zuurstof gaat of bloedvaten, zoiets. Ik weet het niet exact. Ik moet dat nog even met hem bespreken. Maar dat is wel in de duursport, dat is wel aan te raden blijkbaar. Ik heb het zelf niet geslikt. Ik kan nog niet zeggen of het werkt.
Ja.
Maar ja, maar blijkbaar dus. Ik bedoel, ik gok, hij is best wel goed in zijn vak. Dus ik gok dat hij wel gelijk heeft erin.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein. Wil je nou op de hoogte zijn van de lekkerste kortingen bij MyProtein? Download dan natuurlijk de sportpoeder app en zet je berichtgevingen aan, zodat je altijd op de hoogte blijft van de lekkerste kortingsmeldingen voor MyProtein. Luister lekker verder.
Moet ik ook eens gaan proberen dan. Laat even weten, dan ga ik zelf even bieten eten. Hey, natuurlijk, het triathlons leven, dat voelt wel echt als een fulltime baan. Heb ik zelf ook ervaren. Hoe combineer je het met je sociale leven?
Ja, kijk, hoe ik het eigenlijk zie is, je hebt vier van die gastbitches. En dan heb je vrienden, je familie, je carrière en je gezondheid. En als je eigenlijk er hard voor wil gaan, moet je er sowieso één uitdraaien en misschien twee. Dus ik heb familie, ja, ik bedoel, ik zie mijn ouders best veel, maar het is omdat ik train bij mijn ouders. Dus mijn gym is bij mijn ouders huis en mijn binnenfiets staat bij mijn ouders. Want ik zit ook gewoon op zo'n taxi die we al 10 jaar hadden. Ook weer studentenbudget, weet je wel. Dus daardoor zie ik mijn ouders heel veel en op het moment dat ik mijn familie ben, ja, probeer ik er te zijn. Maar zeker nu ik dit soort van bedrijf erbij moet gaan runnen, ja, kan dat moeilijk worden.
Ja.
Ik zie mijn vrienden eigenlijk vaker als ze bij mij thuis zijn, doordat ik met andere huisgenoten woon, dan dat ik zelf met ze afspreek. En dat is... Ja, dat is... Het is aan de ene kant heel erg jammer, maar aan de andere kant hebben mijn vrienden ook best wel veel respect voor wat ik doe, gok ik. Dus het is niet zo van, yo, ik ga me nu in mijn kamer opsluiten omdat ik in cryptocoins wil handelen, snap je? Dus,
Dogecoin.
Ja, precies. Ja. Hoewel, het kost nog steeds zoveel tijd. Waarschijnlijk moet je heel veel voor studeren en zo, om dat goed te leren. Dus nog steeds enigszins respect daarvoor.
Ja.
Maar dit is wel iets waarvan je denkt van, yo, dit is ziek, want dit zie je een student niet vaak doen. En zij snappen ook wel dat je er sommige dingen gewoon voor moet inleveren. Dus bij mij heb ik dus eigenlijk familie en vrienden op half staan en die gastpitches van carrière en gezondheid nu eigenlijk knallen.
Ja.
Weet je wel, die staan op gas compleet open eigenlijk. Dus dat is een beetje hoe het is.
Ja. En je zegt dat het bedrijf, wat is het
dus,
bedrijf
dan?
Ja,
ik noem het dus bedrijf. Dus dat bedrijf heet nu staat geregistreerd bij de KVK sinds maandag. Ik weet mijn KVK-nummer niet uit mijn hoofd, dus je kan me niet gaan checken. Maar het heet dus project 410.
Okay.
410 is dus de gehele afstand, dus daarom heb ik het ook zo geregistreerd. Maar hoe het eigenlijk werkt is, ik ga samen, dat kan ik nu nog niet zeggen, maar Want ik heb nog geen contract getekend. Oh. Maar het is wel, volgens mij doe ik dat over een paar uur. Ja. Dus met een bedrijf samenwerken dat me eigenlijk een maandelijks salaris geeft. Ja. Het is een Duits bedrijf en op basis daarvan kan ik een heel team runnen. Ik heb een begroting gemaakt. Team runnen kost me 9k per maand. het is niet niks.
Niet meer in horeca te werken.
Nee, het is niet niks. Dat gaat me daar niet mee lukken. Maar nee. Daar praat je ook echt over één videograaf die standaard 3 keer per week meeloopt. Een high-end videograaf als je shoots gaat doen. Editors, logistiek medewerkers, boekhouders, coaches. En dus die zwemtrainer die ik ook moet betalen. En nog als je dingen erbij gaat doen. Dus je wil een keer naar een ander land om daar op te nemen. Of je hebt materiaal nodig voor shoots die je wil doen. Dat moet ik dus allemaal runnen. Dus eigenlijk, ja, ik run de hele operatie. En er is maar zoveel dat je kan uitbesteden. Want het gaat natuurlijk over mij. Dus ik moet er heel dichtbij staan. Dus ik probeer eigenlijk voornamelijk gezicht van deze operatie te zijn. En het echt een teamding te maken.
Ja.
In plaats van, ik doe het allemaal alleen. Want ik kan het niet allemaal alleen. Mm. Maar ik schrijf dus wel bijvoorbeeld voor video's. Voor behind the scenes, daar schrijf je altijd een script voor, snap je? Het is niet alsof ik dan gewoon de mic aanzet en een beetje ga lullen. Nee, daar schrijf je een script voor. Dus dat moet ik doen. En dan een heel editing script gegeven aan mijn editors. Want hiervoor deed ik dat nog zelf. Maar ja, daar heb ik nu ook geen tijd meer voor. Dus dat, ja, dat besteed je allemaal uit. Ik moet die shoots plannen. Ik moet zorgen mijn cameraman berichten van, oké, ik heb dan geregeld. Ik ga bijvoorbeeld woensdag ga ik bij 2 Olympisch roeiers gaan mijn looptechniek analyseren. Om eens te kijken of er dus daarin wat foutjes zitten. Dat moet ik ook eens op camera hebben voor die vlogs, weet je wel. Want eigenlijk het hele proces gewoon documenteren.
Ja.
En daar heb je gewoon heel veel mensen voor nodig. En voornamelijk videografen zijn echt kapot duur. Echt next level duur, man.
Ik ken het. Ik was er zelf ook een. Dus het. ik was eigenlijk nog even wel benieuwd over de route die gaat lopen. Want het had nog niet afgemaakt eigenlijk. Dat we waren gestopt bij het zwemmen.
Oh ja.
Is de route eigenlijk wel uitgestippeld?
Nee, dat is het nog niet. Nee. Dat moet je... Ja, alleen de looproute is uitgestippeld.
Oké. Okay.
Dat wordt... ik weet niet voor jullie of je bekend bent met Batuwedorp.
Ja, ja.
Daar heb je die ringvaart. Waar je met mensen op fietst.
Ja.
Met tering van tegenwind. Ja, dat ga ik dus rennen.
Ga je rennen.
Maar dan moet ik even kijken welke richting ik op ga rennen. Maar
hoeveel rondjes dan zijn?
Nee, dat ene rondje is 63. Dus dat ren ik. En vanaf daar probeer ik dus die laatste 17 af te maken door misschien een beetje Amsterdamse Bos. En dan uiteindelijk te eindigen in het Olympisch Stadion.
Ja.
En vanaf ringvaart, als je dat terugrent naar het Olympisch Stadion, zit je denk ik op 7 extra of zo. Dus dan zit je op 70. Dus ergens zou je dan nog een 10 kilometer mee moeten pakken.
Ja.
Want bij zwemmen moet je wel echt rondjes maken. Ja. Bij fietsen en rennen kan je ook aan één stuk doen. Maar dat is dan met GPS-trekker.
Ja.
Maar bij fietsen probeer ik dus 4 rondjes van 80. Want dat is gewoon het makkelijkst. En rennen is natuurlijk in de nacht. Dus er is dan niet heel veel verkeer waarmee je rekening moet houden. Zorg gewoon dat je zelf goed zichtbaar bent. En zorg dat die bus voor je rijdt in plaats van achter je. Zodat die bus gewoon lekker geramd wordt in plaats van ik eigenlijk.
Ja.
Fuck het team.
Ja. En je zei onder 24 uur.
Ja,
weet je ook een beetje qua verdeling wat je tenminste elk onderdeel binnen welke tijd
wil. Ja, dus bij zwemmen wil ik dus 2 minuten per kilometer. Ga dan zit je op 3:20. Maar 20. Je moet ook dus eigenlijk elk rondje even iets nemen. Of een gelletje of even wat slokjes water. Dus elk 2,5. Dus dan ga je eigenlijk op 3:30 zitten. Dan heb je die eerste wissel. Maar dat moet dus onder 5 minuten. Ik moet nog even kijken.
Ga je niet naar de wc?
Nou, ik weet dus niet hoe dat werkt. Dus of ik dan eerst 100 meter moet fietsen en dan dus kan naar de wc kan gaan. Dat is grijs gebied. Want technisch gezien is het een soort van loophole bij de regels. Maar ik vraag me echt af hoe die andere gast dat heeft gedaan. Dus het is ook, ik ga denk ik ook gewoon...
Ik hoor altijd wel dat zei Rutger vorige keer ook toen voordat de Ironman ging.
Die pist
gewoon in zijn broek. Maar qua schijten, dat werd mij verteld, is dat ook met Tour de France volgens mij, dan gaan ze gewoon hun hand poepen en nog wel eens naar de zijkant. Dus misschien moet je dat even oefenen.
Nou, ik ga ik even een video over maken van hoe wist we nou het
hoe moet je hoofd poepen tijdens fietsen?
Dat is sowieso best wel crazy, want dan moet je echt in je pak. Dat lijkt me nog eigenlijk kutter.
Nou, misschien een speciaal pak dat je zo'n flapje open kan doen.
Kan ook zo lang mogelijk uitstellen en dan naar beneden en dan vloeit het in één keer allemaal uit. En dan...
Nou, 24 uur als je allemaal jelletjes, al die carbs,
maar dat vloeit hoor, dat vloeit. Dat is niet vast, zou ik je vertellen.
Dat is niet even zo. Het druipt er allemaal heen.
Dus, nou, maar je kan dus ook niet alleen met jelletjes en zo gaan nemen, want dat kan je maag niet aan. Nee. Dus je moet ook met vast voedsel gaan werken. Maar daar zit ik nog naar te kijken. Ik heb daar momenteel nog geen kennis over, dus ik kan daar ook nog niks over zeggen.
Ja.
Maar het kan best zijn dat ik gewoon een beetje sausijsbroodje gewoon of frikandelbroodje van de hapje gaan erin moet knallen.
En het hardlopen, ging je... Nee, het fietsen, heb je daar al...
Qua tijd, ja, ik ga proberen om 10 uur. Dus dan zit je op 32 gemiddeld. Wat met een goede tijdritfiets best mogelijk is. Ja. Dus ja, moet je echt zo'n high-end tijdritfiets hebben. Gewoon carbon, weet je wel. Ja. Dan is dat best mogelijk. En dan hoop ik dus na die twee wissels, hoop ik dus op uur 14 of 14,5 probeer ik ongeveer, want je moet natuurlijk wat tijd laten. Je kan niet zeggen ik wil exact 10 uur over dat fiets doen, want de kans is dat er net iets misgaat of zo. Dus dat ik, laten we zeggen, doe ik er 10,5 uur over. Dus uiteindelijk probeer ik ongeveer rond de 14,5 tot 14,5 uur op tot 15 eigenlijk beginnen te rennen. En dan heb ik dus 9,5 uur of 9 uur om te rennen. Okay. Dat is best te doen. Dan, ik heb uitgerekend dat je dan volgens mij kan ongeveer op 7 minuten per kilometer rennen. Je kan ook op 6 beginnen en eindigen met 8.
Ja.
Dus dat zou wel te doen moeten zijn. Vraag is gewoon, ja, gewoon niks breken, geen stressfactor oplopen, zodat je niet meer kan rennen. Dus, ja. Maar ja, daar kan
ben je er bang voor dat je blessures gaat oplopen? Of?
Tijdens die race, ja, enigszins wel. Maar ik ben niet... Eigenlijk ben ik niet bang. Ik weet gewoon dat ik blessures ga oplopen. Dat is dan maar zo. En dan ren je daar gewoon heen. Dat
op basis, David Corkin style.
Op basis van karakter.
Gebroken voeten in.
Ja, dat is toch wel zo. Ik moet eigenlijk voor mezelf meer gaan kijken van wat vind ik het waard. Dus stel je voor, ik kan een half jaar daarna niet rennen. Zou ik dat waard vinden? Ja, persoonlijk wel eigenlijk. Ja. Want er zijn nog genoeg dingen die wel kunnen doen. Namelijk fietsen of rennen. Je kan alleen niet fietsen of zwemmen. Maar alleen niet rennen.
Ja.
Maar ja, gaat een jaar duren, ja, dan is het wel kut, snap je?
Ja.
Maar ja, wie gaat er ook op 70 kilometer opgeven omdat hij dan een jaar niet kan rennen? Dat is, ja. Daar ben je daar niet mee bezig. Ja.
Want waarom ben je dit gaan doen eigenlijk? Wat heeft jou die...
Want voor mij deze morgen, dat begint dus allemaal eigenlijk bij dat tussenjaar. Ik zat eerst 3,5 maand in Florence in Italië. Daar deed ik een soort van... Studie. Ja, precies. Daar ga je al studeren. Maar het was op Amerikaans niveau dus bijzonder makkelijk. En voornamelijk zuipen. Ik ging er eigenlijk gemiddeld 5 keer per week uit naar de club.
Lekker netjes.
En dat is ook niet 5 keer per week uit op 2 biertjes of zo. Het is wel 5 keer per week knallen, soort van.
Ja.
Op een gegeven moment...
Dus eigenlijk brengt dat ook wel een beetje discipline. Dat is,
ja, dat is het andere aspect. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, ik weet niet. Je hebt dan zo'n heel tussenjaar, je kan doen wat je wil. En ik had voor de rest nog niks gepland. Ja. En ik merkte wel aan het eind van de 3,5 maand, een beetje... Ik had een heel groot ego op basis van... Er zat heel veel Amerikanen en als gast van E96 doe je daar dan niet heel slecht. Dus daarop was mijn ego gebaseerd.
Ja.
En ik merkte dat ik daar eigenlijk zelf niet heel blij mee was. Dus toen op een gegeven moment ben ik een keertje gaan rennen met een vriend. Want ik heb daarvoor atletiek gedaan, maar toen heb ik denk ik al 2,5 jaar niet gerend. Ik was ook niet bijzonder goed in atletiek of zo. Hm. Maar prima, volgens mij ren ik een kilometer in 3,15 of zo toen.
3,15. Oh.
Ja, ja.
Ah, dat is wel lekker.
Ja, ja, maar ik was een soort van... Dat is niet fantastisch daar. Ik bedoel, ik was zat wel een beetje onderaan de lijst. Daar. Mannen rennen allemaal 3-0 of onder de 3 minuten.
Ja.
In ieder geval, dus... ik had 2,5 jaar niet gerend, maar ik dacht dat ik het wel kon. Dus er is één zo'n berg daar, die heet Piazzale Michelangelo.
Ja.
Is dus net 2 kilometer omhoog of zo. Dus ik ging die rennen met die vriend van mij, die wel... nog best goed bezig was. Ik gymde ook rond die 3,5 maanden. Maar ja, probeer maar eens vooruit te gaan. Ja. Als je zoveel drinkt, soort van. En daardoor te weinig geld overhoudt om op je eten te letten. Dus zo ging ik met hem rennen. En ik werd zo hard genekt. Ik heb daar echt... Ik ging naar de zonsopgang kijken boven. Maar ik zat gewoon 15 minuten. Probeerde ik niet te laten zien dat ik helemaal dood was. En eigenlijk gewoon op de grond moest zitten liggen.
Ja.
En toen dacht ik wel van ja, het is nu wel even klaar. En... dat is ook een beetje de boodschap die ik wil meegeven. Van ja, het is natuurlijk heel normaal om daarna te zeggen... Oké, ik ben klaar met mijn middelbare school. Ik ga nu even keihard feesten, weet je wel. Want ik heb hard gewerkt voor de afgelopen 6 jaar. En daar ben ik het ook enigszins mee eens. Maar daarna heb ik 3,5 maanden dus het compleet tegenovergestelde gedaan. Ik zocht daarnaar en ik kwam toen toevallig op die race op mijn laatste dag als 18-jarige... in die stad waar mijn vriend woont, dacht ik van ja, wayo, dit is geen toeval, dit moet ik gewoon doen. Toen heb ik het compleet eigenlijk het tegenovergestelde gedaan. En toen merkte ik toch wel na die 3,5 maand, ook waren die mentaal bizar zwaar, want al mijn vrienden zaten dus wel nog op reis. Ik zag eigenlijk alleen de horeca personeel, mijn ouders.
Ja.
Maar uiteindelijk merkte ik toch wel dat ik een stuk blijer was van het doel werken naar een doel is toch... Ja, het geeft toch net iets meer een langtermijn geluksgevoel dan dan het uitgaan en zo. Zoals ik noem het zelf de 75-25 split. Ja, dus wil je jezelf 75% van de dag goed voelen en dan 50% kut als je gaat trainen. Want we kunnen allemaal heel leuk doen alsof trainen fantastisch leuk is, maar het is gewoon zwaar. Uit, nee. Ja. Of wil je 50% van de dag leuk voelen, namelijk als je tering veel alcohol op hebt en naar de club gaat of ik weet niet wat je gaat doen met je vrienden dan. En dan vervolgens die 75% van de dag heel kut, omdat je gewoon heel brak bent en bijna niks kan. Dus dat is eigenlijk de 75-25 split. En ik heb dus... ik ben erachter gekomen dat de sportkant, dus 75-25 sport, of in ieder geval dat het sporten mij blijer maakte, of het toewerken naar een doel eigenlijk voornamelijk mij blijer maakte dan dat korte termijn geluksgevoel. En toen wist ik ook gelijk, ik heb dus daarna in Zuid-Amerika 2 maanden gereisd. Toen ben ik ook weer veel gaan drinken en zo. Dacht van ik was daar, heb ik ook helemaal geen spijt van hoor. Van dat drinken in Florence ook niet. Ik bedoel, enigszins hoort er allemaal bij. Want daardoor zo een uiterste te doen, door dat te doen, wist ik namelijk dat ik dit wilde gaan doen. Dus als ik dat nooit had gedaan, dan was ik misschien hier nooit op gekomen. Zo simpel is het. En in ieder geval toen was ik 2 maanden in Zuid-Amerika gaan reizen. En toen merkte ik wel dat een maand, terwijl ik er eens zit, wist ik wel, kreeg ik wel gewoon... Dat gevoel van, ja, godverdomme, ik moet wel een hele Ironman gaan doen, want ze noemen het ook wel echt maar een halve voor een reden, weet je wel. En toen zat ik daar eigenlijk zelf om mijn planning te maken. Want voor de mensen die niet weten, ik zat te praten over studentenbudget Ironman. Ja, daar komt natuurlijk ook geen coach bij kijken. Dat is gewoon eerst online trainingsschema dat je tegenkomt en ChatGPT.
Dat zei je nou, je had je trainingsschema via ChatGPT gemaakt.
Ik heb trainingsschema van, en ze zijn oprecht best goed, denk ik, die gratis trainingsschema's. Want ik heb het daar wel mee gedaan. Het gast heet Phil Mosley, volgens mij. Hij heeft een Ironman in 8,5 uur gedaan of zo. Maar ik heb gewoon zijn gratis trainingsschema's gebruikt. Die zijn voor drie maanden, zijn dan 12 weken. En dan daarnaast heb ik er wel een weekje extra ergens ingeplakt of zo. Maar ja, dat van hem heb ik samen gedaan met ChatGPT. En wat ik dus deed is, ik heb gewoon zo'n kartonnen bord naast mijn bed. En ik dan, terwijl ik bij me uit zat, dan plakte ik gewoon al die schema's print ik uit. Dat plakte ik op. En dan schreef ik daar mijn krachttrainingen bij. En dan werd ik gewoon wakker. En dan zeg ik, nog 12 weken. Ja. Ik vind het nu al kut, maar dit is wat ik vandaag moet gaan doen. Dus ik zat eigenlijk... het was eigenlijk het enige waar ik aan dacht. Als ik wilde. Al mijn voorbereiding. En daardoor ontwikkelde ik ook een best wel sterke ruggengraat. Dus ik heb er ook nooit meer probleem mee gehad. Want mijn vriendin drinkt natuurlijk wel gewoon nog. En daar zit ik dan gewoon bij. Maar het is niet alsof ik zeg, ik ga even 1 biertje meedrinken. En dan wordt het van 1 wordt het weer 2. En dan eigenlijk ga je dan weer die hele avond mee. Ik heb daar iets te sterke ruggengraat voor ontwikkeld. En eigenlijk daardoor juist krijg je ook een beetje respect van je vrienden, vind ik. Als zij zien van, je houdt je aan je woord in plaats van je gaat eten met ons mee. Zeker. Lijkt in eerste instantie heel leuk, maar als je dan iets meer in de toekomst gaat kijken, gaat hun kijk op jou, of hoe zij naar jou kijken, hoe zeg je dat goed?
Ik zou je bedoelen. Eerst gaan ze, dan zeg je, ik wil niet drinken. En dan denken ze allemaal, wat doe je nou laf? Uiteindelijk, als het langer zo doorgaat, dan hebben ze respect voor je.
Ja, precies. Je doet het wel.
Ja. Maar wat houdt, hoe behoud jij die discipline, zeg maar, en die motivatie om, zeg maar, niet terug weer te gaan naar de oude?
Ja,
de oude?
Heel veel mensen horen dit niet graag, maar dat is toch enigszins een superioriteitscomplex. Dus het gevoel van, ik wil graag iets toevoegen in de wereld, zeker op mijn leeftijd, of ik wil graag iets doen wat zeker een wereldrecord breken, daarvoor moet je gewoon de beste zijn. Dus op het moment dat ik ook hetzelfde gedrag uitvoer als iedereen om mij heen, dan ben ik letterlijk gemiddeld. Want je kan niet hetzelfde doen als andere mensen en een ander resultaat verwachten. Als je hetzelfde doet als andere mensen, ben je gewoon per definitie gemiddeld. En als je gemiddeld bent, krijg je ook gemiddelde resultaten. Dus op het moment dat je een raar resultaat wil, dus of in mijn gewoon een beter resultaat, moet je ook eigenlijk rare acties, of ik vind het niet eens raar, het is gewoon niet sociaal geaccepteerd eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik daarna denk. Ik bedoel, het is alles waar ik aan denk, op het moment dat ik ga slapen, op het moment dat ik wakker word, ik weet ook elke dag wat ik ga doen. Dus op het moment dat ik ga ik dinsdag slapen, dan weet ik vrijdag eigenlijk al wat ik ga doen. Hmm. En op het moment dat het allemaal zo in je hoofd zit geprent, dan ja, is er eigenlijk geen andere optie. Dan is, ja.
Ja. Nou, even terugkoppeling. Je zegt ja, ik wil iets toevoegen aan de wereld, zeg maar. Je gaat ook voor een goed doel doen.
Ja.
Vergeten kind.
Ja, Stichting het Vergeten Kind, ja.
Waarom het Vergeten Kind? Waarom heb je voor die gekozen?
Ja, dat is eigenlijk... nou, ik ben zelf dus opgegroeid met de gouden paplepel, om het zo maar te zeggen. Ik kan een hele leuke backstory houden van... Oh, ik had niks vroeger.
Kom uit Krottenwijk.
Kom uit Krottenwijk, dat is niet zo. Ik kom uit Amsterdam-Zuid, dus dat zegt eigenlijk al genoeg.
Ja.
Maar ja, dat betekent niet dat ik geen ambitie heb. Ja, wat je wel veel ziet met die jongens daar. Want die rijden gewoon allemaal op 6-jarige leeftijd in een bureau. Of ja, en dan is het van... Dan hou je eigenlijk die hele ambitie om iets te bereiken. Haal je dan weg, in mijn ogen.
Wat zou het voor jou betekenen als je deze... Als je over die finish rent?
Wat zou het voor mij betekenen? Dat is een hele goede vraag. Ik heb heel vaak geprobeerd dat gevoel te omschrijven. En het uiteindelijke woord waarop ik ben gekomen is toch wel onoverwinnelijk. Je hebt eigenlijk het gevoel alsof je... Ja, zoals ik al zei, het gevoel alsof... Je hebt iets gedaan wat letterlijk onmogelijk lijkt. En wat voor zeker de meeste mensen gewoon... Of, ja, ik noem dat niet graag zo, maar gewoon de normale mens. Maar dat klinkt zo denigerend. Maar
ja,
voor,
maar ik snap wat je bedoelt.
Wat voor die persoon onmogelijk lijkt. Dus als ik een vriend van mij vraag, die denkt van, vragen altijd van, ga je het halen? Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. En in mijn hoofd heb ik het al gehaald. Dus ik weet exact hoe ik wil het eruit gaat zien. Hoe het eruit gaat zien op het moment dat ik finish. Elke keer dat ik muziek in heb, dan visualiseer ik of ja, dagdroom ik eigenlijk. Ja. Naar die finish toe. Dus dat exacte moment van hoe het eruit gaat zien. Ja, ik ken dat. Vraag mij om het te tekenen. Ik maak een prachtig schilderij voor je, snap je?
Ja.
Dus... het is eigenlijk gewoon nog de dagen aftellen.
Hm.
En ik denk eigenlijk dat dan, hoe ik me dan voel, is ja, aan de ene kant onoverwinnelijk. En ik heb dan ook de kans om al mijn emoties, bloed, zweet en tranen, wat hier allemaal in is gegaan, eruit te laten. Ik laatste keer dat ik echt emotioneel was voordat ik hiermee begon.
Okay.
Dat ik wist, toen was ik volgens mij, ja, dus zoals ik al zei, voor die halve Ironman. Ik wist toen, het gaat gewoon echt een zware kutperiode worden. En nu ja, anderhalf jaar later heb ik eigenlijk me bizar veel tijd, bloed, zweet en tranen ingegooid. En alles even, sommige dingen naar de achtergrond geschoven. En ja, als ik dat heb gedaan, dan kan ik eindelijk weer even ja, mijn emoties uiten of dat soort dingen. Even weer wat menselijkheid tonen. Maar
Want hoe ga je mentaal om met de zware momenten of zware trainingen of dat soort dingen?
Ja, het is één trucje wat ik daar bijvoorbeeld voor heb is op het moment dat jij zegt van stel je voor bij een Ironman, je komt die fiets af en je hebt het al bizar zwaar, je moet dan nog een marathon gaan rennen, lijkt heel onmogelijk. Mensen dat je zegt, oké, ik ga proberen even deze 5 kilometer te rennen of deze 10 kilometer, dan denk je, oké, dat moet wel lukken. En op het moment dat je op die 10 bent, dan denk je, oké, ik heb deze 10 gedaan, kan ik net zo goed een 10 toevoegen. En dan ben je alweer op een halve marathon. Dan ben je eigenlijk al op de helft. Dus waarom zou je dat nog stoppen? Een
soort girl math.
Ja, precies. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon van... als je het in één keer naar het grote doel kijkt... lijkt het veel onmogelijker dan het eigenlijk is. Want je lichaam kan veel meer aan dan je denkt. Dus ik zeg tegen eigenlijk iedereen... in mijn ogen kan gewoon wakker worden en een marathon rennen. Misschien doe je er 7-8 uur over. Maar over rennen. Maar je kan het wel.
Ja.
Het is gewoon alleen ja, bizar zwaar. En misschien doe je lichaam, verkloot je lichaam een beetje. Maar ja, je kan het wel eigenlijk. Dus het is niet van, ik kan het niet. Het is allemaal een beetje een mentaal spelletje.
Ja.
Dus op het moment dat je het mentaal gewoon iets makkelijker maakt, door bijvoorbeeld dit trucje toe te passen, dan merk je toch wel dat je zeker eigenlijk al je trainingen haalt of afmaakt en dat soort dingen.
Ja. Wat zijn er ook bepaalde obstakels en risico's waar je mee rekening moet houden tijdens de race?
Ja, dus die 5 minuten.
Ja.
Dat is het voornaamste. Dan heb je verkeer. Ik heb een volgauto op de fiets. Dus om een band de bandlek gaat of je ketting eraf, heb je eigenlijk gewoon gelijk een nieuwe fiets nodig. Want dat repareer je niet in 5 minuten.
Ja.
In het donker moet je goed zichtbaar zijn. En ik heb dus ook fysio's en heb ik in mijn teambus. En... mensen van de RBO.
Hoeveel man zijn er dan bij je?
Mijn hele team, die dag zo. Met 25 man of zo. Dat is echt next level. In bepaalde shift. Ja, want wie de fuck kan er ook 24 uur wakker blijven? Ik heb één iemand. Mijn teammanager, die werkt toevallig bij de brandweer. Dus die kan dat wel. Die gaat 24 uur lang wakker blijven en het hele zooitje regelen. Hij zit gewoon hoofdvolgbus, weet je wel. Ik weet niet of je Stuk TV kent. Gewoon die Stuk TV jachtseizoenauto. Dat is een beetje zijn controlekamer.
Okay.
Dus dat is een beetje waarvoor we gaan. En dan stuurt hij mensen aan. Dus je hebt verschillende shifts. Want ja, videografen kunnen ook maar niet zo lang wakker blijven, snap je?
Ja.
Dus het is gewoon van motor 1, motor 2. Dus eigenlijk voor alles wat je nodig hebt, heb je het dubbele nodig.
Ja.
Ja, dat is het eigenlijk. En dan kom je al best wel snel uit op een groot team. Zoals zeker als je die boot nodig hebt. Twee volgauto's, twee motoren. Ja. En, dus die, en die 500 man bij de laatste
en die 500 man. Ja. Dus wil je nou audities doen voor of je 10 kilometer kan rennen? Ja. Dan, ja.
Stuur je tijd binnen. Je mag niet sneller zijn dan ik. Dus, op, dus ja. Op het moment dat je sneller bent dan anderhalf uur, dan gaat het niet door. Nee. Ja.
Waar kijk jij het meest naar uit en waar kijk je het meest tegenop?
Ik kijk het meest naar uit naar over die finish gaan natuurlijk.
Behalve dat.
waar kijk ik het meest naar uit? Eigenlijk, het is toch mooi om te zien dat op het moment dat je heel veel tijd en energie in stopt, dat het ook echt gaat werken, dit project. En dat had ik bijvoorbeeld ook bij deze video. Ik kon het eigenlijk niet geloven, want ik bedoel, ik had heel veel tijd gestopt. Het is niet alsof ik even dacht, ik ga een video'tje maken. Echt, ik heb Notion bestand of bizar grote documenten allemaal met analyseren van het algoritme van Instagram en TikTok, weet je wel. Hoe schrijf je scripts, hoe edit je. Ik heb het allemaal ontwikkeld, want ik wist dat als je het wil doen, moet je gewoon met een klapper erin komen. Het is niet alsof ik heb niet 6 maanden en ik post even een video, leuk muziekje, 1 zin, beat drop, 2e zin, weet je wel. Check de caption. Nee, het is wel, je moet wel echt een verhaal vertellen. Dus het gaat gewoon, hoe leer je dat? Hoe ziet je marketing eruit? Dus ik kijk er het meest naar uit dat eigenlijk dat al dat zware werk zijn vruchten begint af te werpen. Als ik dat goed zeg. maar dat is het mooiste. Gewoon resultaat krijgen van de moeite, tijd en energie die erin stopt. Hetzelfde met gymmen. Dat is eigenlijk wat het zo mooi maakt. En wat er zo leuk aan is, niet trainen in de sportschool, snap je? Of niet die ene zwemsessie. Het is niet alsof je daar optimaal van geniet. Of denk van, oh ja, dit was zo lekker. Nee, het is pas lekker als je het hebt gedaan. Als je klaar bent, dan denk je van, ik heb weer even hard gewerkt. Het was weer top. En ik ben sneller volgende keer. Ja, dat is waar ik het meest naar uitkijk. Waar ik het meest tegenop zie, is toch wel
het zwemmen.
Aan de ene kant denk ik toch wel van, ik denk dat rennen best wel veel stress met zich mee gaat brengen. Zowel eigenlijk alles managen. Want ik heb dat natuurlijk nooit gedaan. Maar ik vind mezelf enigszins best slim. En best capabel. Dus ik denk dat mij ook best zou lukken. Maar ja, ik heb het nog nooit gedaan. Dus je gaat ongeacht wat je doet, gewoon tegen een aantal dingen aanlopen van dit gaat, of je wilt zo doen, maar dit werkt niet, weet je wel. De vraag is, hoe reageer je daarop? Want dat is eigenlijk waar je kracht ligt. Van hoe reageer ik op deze situatie? Ga ik hier boos om worden? Of ga ik de rust houden? Weet je wel. Dat soort dingen. Gewoon je tijd heel goed inplannen. Er eigenlijk echt wat moois van maken. En ik bedoel, je kan denken dat goed gaat, maar het gaat niet altijd goed. Hoewel alles wat ik wilde doen is me tot nu toe gelukt dit afgelopen jaar. Dus daar kijk ik een beetje terug op. En als dat rennen. Ik denk dat echt een heel groot gezeik gaat worden en veel gestrest. Dat
heel
ik echt
mentaal
precies. Ook, maar meer dat mentale meer gaat zitten in de voorbereiding. Dus als ik denk van, ik kan geen blessure krijgen, ik kan geen blessure krijgen. En dat je op basis daarvan gaat plannen. Elke keer dat gaat rennen, die angst van, ga ik nu wat voelen, ga ik niet. Ja. Dat heb ik nu ook eigenlijk een beetje. Daar ben ik dus een beetje bang voor. Op het moment, die dag zelf, dan boeit me niet zoveel. Want dan ren ik gewoon alles kapot wat ik kapot kan rennen. Soort van
80 kilometer, wat is het verst wat je zelf ooit hebt gedaan?
Nou, 42.
ja, 80 dus die marathon.
Dus ik hoop dus 50 te rennen in voorbereiding. En dan die laatste 30 op karakter te doen.
Bijvoorbeeld met een marathon, moet je 32 kunnen rennen om een marathon te kunnen rennen? Hoe zit het met 80 kilometer?
Eigenlijk liefst mijn coach ongeveer 60. 60. Dus dan zit je, want op het moment dat jij,
op het moment dat jij
70 gaat rennen, dan is de kans dat je iets verneukt al zo groot.
Ja.
Dus dat is gewoon niet handig. Maar die 60 brengt me nu toe naar, of breng ik in ieder geval toe naar 50. Want ik denk dat, de 60 gaat me niet lukken. En ik denk dat ook dat te blessuregevoelig is.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje mijn grootste angst momenteel. Maar ik weet heel goed wat mijn angsten, krachten en zo zijn. Dus ik ken mezelf heel goed. Want natuurlijk als je heel veel tijd...
Wat zijn je sterkste punten? Is het fietsen? Is het hardlopen?
Oh zo. Mijn sterkste punten... Mijn sterkste punt is momenteel het fietsen, denk ik. Ik heb daar het mentaal... Is mentaal het makkelijkst. Puur omdat ik altijd standaard op die binnenfiets zit. Op die tax in zo'n heel warm hok. Dus op een gegeven moment ben je daar ook wel aan gewend. Als je die hele tent kapot zweet. En ben je blij als je buiten mag fietsen, snap je? Dus mijn training daarin is mentaal gewoon een stuk zwaarder dan die dag zelf. Dus ik denk dat dat het beste doen is. En zwemmen is, ja, bij de Ironman was ik daar wel echt bang voor. Dat ik dacht van, ik ga het niet halen, want ik was een beetje lekking op het zwemmen. Want ik vond zwemmen toen gewoon niet zo leuk. Tegenwoordig heb ik zo'n MP3-speler. Die heeft mijn vader aan me gegeven. Dat is zo'n Swimwear Pro.
Oh ja?
Die doe ik gewoon zo op. En dan heb ik gewoon, ja, moet je wel muziek op downloaden, maar dan zwem je met muziek. Oh, voor die mensen die zeggen, ik ren niet met muziek, want dan heb je betere focus. Nou, ga maar eens proberen 2 uur lang naar hetzelfde baantje te kijken. Ja. En dan Ja, en ga daar maar eens van genieten. In ieder geval, dat maakt het zwemmen gewoon een stuk aangenamer. Een stuk chiller. Dus daar, ja, sindsdien zwem ik nu gewoon eigenlijk al mijn zwemtrainingen.
Ja. Ga je ook de hele triathlon met muziek in doen? Of ga je een cold turkey?
Nee, ik denk niks, man. Ik denk eigenlijk, ik kan dat wel dus doen met muziek. Ik heb die optie. Ik heb wel mijn video gezegd, no music. Maar dat staat niet in de regels. Ja, dat staat niet in de regels. Dus... dat weet ik niet. Ik denk niet. Ik denk eerder dat ik een oortje doe om te communiceren met mijn team. Ik denk dat voornamelijk dat belangrijk is, die communicatie. En die Ironman doe je ook met zonder muziek, snap je? En het liefst neem ik eigenlijk alles tot me. Dus misschien ook wat David Koenigs aan pleur op die op tijdens het rennen.
Nee, wie weet.
Maar tijdens het fietsen of zo, ja, tijdens het zwemmen denk ik niet. Daar, ja, dat muziek blokt gewoon een beetje je communicatie met je team. En ik denk, ja, dat is wel iets dat fout kan gaan. Dus... dat doe ik liever niet. Nee. Ja.
En heb je nog doelen na de overwinning? Of wat?
Het gaat heel raar klinken. Want je zo meteen denk je met wie is dit nou weer voor me? Maar eigenlijk heb ik een beetje 4 dingen die ik wil overwinnen. Aan de ene kant heb je dus misschien... Volgens mij zijn het er 4. Dus 4 verschillende categorieën heb je. Misschien denk jij, er is nog een 5e. Maar aan de ene kant heb je dus mezelf. Dat is dus op basis van deze triathlon.
Ja.
Dus dat is een mentaal ding. Daarna heb je een ander mens. Dus dat is eigenlijk een professioneel gevecht. Dan heb je natuur. Dat is eigenlijk een grote berg of zo. Of zoiets zieks. De natuur. En dan 4 is een dier. Dus eigenlijk moet ik met een beer vechten. Dat klinkt heel raar. Maar mijn bijnaam is...
De beer.
maar dan wel zo'n pak, weet je wel. Dat ik ben niet zo'n gast die naar Dagestan gaat. Of ik weet niet waar al die MMA-gasten naartoe gaan. Die dan even met een beer gaat zoeien. Dan wel zo'n pak, weet je wel.
Ja.
Maar ik heet... voordat ik dus begon met gymmen, toen was ik volgens mij 16, werd ik hulpmentor van een aantal kinderen op mijn school.
Ja.
En toen zei ik tegen mijn vrienden voor de grap dat ze mij de beer moesten gaan noemen. Toen gewoon tegen die kinderen. En toen heeft mijn vriend dat overgenomen. Want ik was toen 1,93 meter en ik woog 58 kilo. Ja. Weet je wel? Dat is next level. Op het moment iemand van 1,70 zegt ik weeg 58, dan denk je al van, wayo, jij bent dun. Nou, ik was dus nog 23 centimeter langer. Dus die beer bijnaam was dus een beetje een grap. En dat is van mijn ene vriendengroep naar mijn andere gegaan. En nu noemt mijn familie me ook zo. Dus ik kreeg voor Sinterklaas, van mijn oom gewoon dat ik zo'n joggingbroek op. Met de beer, zo heel groot op die zijkant. Die ik gewoon elke dag in de gym rok.
Ja.
Ik was hem ook af en toe hoor, jongens. Maar,
ga je ook triathlon in doen.
Ja, maar dus in ieder geval... Daarom zou het me dus best wel grappig lijken om dat te doen. Maar dit zijn gewoon puur ideeën. Maar professioneel gevecht is wel iets dat ik graag wil doen. En dus iets van een berg wil klimmen. Maar bij Mount Everest heb je dat je eigenlijk 30k neerlegt. En dan gaan al die mensen dat gewoon voor jou doen. Dan doe je zelf geen reet meer.
Ja.
Maar ga echt kijken naar K2 of zo. Ja, wel echt een percentage van 40% dat niet overleeft. 40% normale mensen. Ik ben dan niet normaal, hè? Allee, jongens, laat even eerlijk zijn. Ik zit... maar... ja, dat is dan wel iets van... misschien als ik 60 ben en ik heb geen kinderen.
Leuk vooruitzicht.
Leuk vooruitzicht. Dan ga ik 1 keer te kijken wat ik nog kan. Maar dit zijn puur allemaal ideeën. Alleen het professionele gevecht gaat denk ik snel aankomen, ja.
En de speed project. Zullen we tegen elkaar anders? Want ik wil het ook gaan doen.
Wil je tegen mij? Ik denk dat... Ik bedoel, ik ben wel 30 centimeter lang of zo, hè?
Ik ben 30 centimeter breder.
Ja, dat is wel waar. Ja. Qua gewichtsklasse, hoeveel weeg jij?
Ik weeg 84 nu.
Oh bro, dat is letterlijk zelf het gewicht geklast.
Echt?
Ja, ik weeg 85. What the fuck?
Ja, laten we het doen. Wij gaan boksen.
We moeten wel nog trainen, hè? Ik denk, Kai Prins, als je dit ziet, ik pak je... Nee, van...
Kai Prins...
Die gast maakt me echt dood. Momenteel, hè? Geef
geen... Eentje om. Hij eet je echt om.
Ik zou jou tegen hem boksen.
Ja, klopt.
Daar maakt echt geen reet van. No offense.
Hé, hey, ik pak jou, hè?
Dit is de trash talk die je nu al begint.
Hé, hey, maar hoe kunnen mensen je volgen of steunen in je race na het record?
Ja, dus wat we gaan doen is... voornamelijk, dus daar zijn een aantal manieren voor. We willen veel livestreamen. Dus, tijdens je livestream kan jij, of dat is met een aantal sponsoren, kan je waarschijnlijk via een speciale kortingscode via die site. Want er wordt gewoon een site neergezet voor die dag zelf, waarop je kan zien exact hoe ver ik ben op een kaart. En je kan die livestream zien. Dan kan je waarschijnlijk ook wat kleren kopen van die sponsor met mijn code. Gaat die affiliate daarvan gaat naar het goede doel. Alles wat je doneert tijdens de stream gaat ook naar het goede doel. Je kan ook nu al doneren aan het goede doel. Als jij nou denkt, ik heb er veel zin in, dan kun je naar mijn Insta bio gaan. Ik heet dus, zoals ik zei, Taken Siebold met een Y.
Klinkt goed. Is het nog het laatste advies dat je wil meegeven aan de luisteraars?
Ik zeg altijd van, aan de ene kant, het zit allemaal, is een perspectief. Alles is perspectief. Dus op het moment van, is iets mogelijk of is iets niet, is een bepaald soort perspectief. Vraag aan iemand die niet traint, denk jij dat hij dit kan halen? Dan zegt die persoon waarschijnlijk nee. Vraag het aan een topatleet, zegt hij waarschijnlijk ja. Alles is een mate van perspectief. Zoals ik altijd zeg, als je verandert hoe je naar de dingen kijkt, dan veranderen de dingen waar je naar kijkt.
Nou, Taken, ik wil je sowieso bedanken. En we wensen je alle beste en succes met je trainingen en de wedstrijd. Ik ga kijken.
En meerennen.
Ik ga meerennen. Ja. Heel de rit.
Gewoon de laatste 10 kilometer.
Ah, super. Dan moet ik even over. Wanneer was het precies, zijn nou?
21 juni.
21 juni?
Ja.
Oké, dat is voor mijn Ironman. 13 juli, dus kan wel. Even kleine training. Ga Taken even volgen op Insta. Ga doneren. En dan wil ik je allemaal bedanken voor het luisteren. Dit is aflevering 3 alweer. En wil je nou lekkere kortingscodes? Download de Sportpoeder app of ga naar sportpoeder.nl. Bedankt voor het luisteren. Yo.
Doei.
Hey, super tof dat je deze aflevering hebt afgekeken. Ik wil graag eventjes MyProtein bedanken voor het mede mogelijk maken van deze content. Want daardoor kunnen wij deze content voor jullie gratis blijven aanbieden. Wil je er nou bestellen, kan dat natuurlijk via de Sportpoeder app of via sportpoeder.nl. Dan kan je bijvoorbeeld de community's favoriet, de Alpha Pre-Workout scoren. En een goede dag nog verder.